Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. En oh, wat ben ik hashtag blessed dat dit toch wekelijks een feestje is. En dat feestje vier ik met Voorman ontwikkelen. Kirsten-Jan van Nieuwhuizen, de man die ons elke week bijpraat over alles dat er gebeurt of gaat gebeuren in Formatland. Terug van vakantie.
Weekje Sicilië hebben we gehad.
Oh, dat ziet er lekker bijgebruind uit.
Ja, nou, het is een heerlijk eiland. Ja. Aanrader.
Ah, ook een
tipje. Eerste tip van de
die zat binnen. Ja. Voor wie hem nog steeds niet kent, hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze week gaan we het hebben over de zomerstop. Even tot hier en Flikker Maastricht zijn al gestopt. Goede tijden, slechte tijden en VI deze week. En binnenkort het seizoen van Kopers om te kijken ook. Kortom, de zomerprogrammering komt eraan. Heel veel herhalingen die de lineaire kijker voorgeschoteld krijgt. En lage kijkcijfers voor de zenders. Of gaat er nog wat spannends gebeuren? En dan is gelijk de eerste vraag. Welk programma ga jij het meeste missen deze zomer?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel, misschien toch wel even tot hier. Vind ik toch wel elke week.
Programma.
Ja, vind ik wel echt een cadeautje. Maar er zijn meer programma's die natuurlijk die stoppen. En waar heel veel mensen met heel veel plezier naar kijken. Ik ook. En het is helaas nog steeds lang, hè, die zomerstop voor veel mensen. Zelfs voor, ik verwacht ook wel enigszins voor streamers zelfs.
Oeh, ja, ik wilde jou onderbreken om te zeggen, we gaan zo even terugblikken. Dan gaan we het inderdaad hierover hebben. Ook naar de hits en de flops. En natuurlijk hoe je die periode door moet komen. Maar eerst naar onze rubriek.
What's new, B?
En ja, hij is er weer. Jeroen Koopman. Of moet ik zeggen, hey meid?
G'day, mij.
Je bent terug uit Australië.
Ja, net geland. Ja. Tenminste, gistermiddag.
Jetlagje?
Nu nog niet, maar ik denk na deze podcast dat ik een soort crash naar beneden ga maken.
Je ziet er nog heel fris en fruitig uit.
Van de Australische zon, denk ik.
We gaan niet uitgebreid over je reis hebben, maar even, hoe was het?
Ja, was te gek. Het is echt, ik zou in Sydney willen wonen, waar het niet dat het zo ver weg is. maar zowel qua media, cultuur als qua cultuur in de brede zin en natuur en de mensen en de professionaliteit van de mensen is echt, ik vond het echt te gek. Ik was natuurlijk wel eerder geweest, maar om er nu wat langer te zijn en met name ook tijdens draaidagen was echt te gek.
Ja, even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, Heartbreak High seizoen 2 wordt opgenomen, daarvoor was je er.
Ja, dus van de read-throughs tot de draaidagen. Ja. Maar ik had van tevoren gezegd, ik wil niet weer over Heartbreak High hebben. Daar hebben we het lang genoeg over gehad.
Ja. Weer hebben over iets anders. maar misschien wat spannender. Ja, een tijdje geleden.
Ik wil een heel belangrijk ding even. Ja, sorry dat je onderbreekt, maar de Gojo deal.
De Gojo deal. Nou ja.
Zouden jullie voor of tegenstemmen? Dat is toch de belangrijkste vraag
Ik zou voorstemmen, maar dit is een spoiler.
Succession.
Nee. Nog niet, geen spoiler. Geen spoiler.
Aflevering 4 van Succession. Fucking geniaal.
Ja,
dat is
geniaal.
Echt zo vet.
Welke aflevering ziet jij?
Ja, ik heb hem nu uit.
Uit. Dus hij is
maar, ik ga niks spoilen, maar...
Hij is zo goed.
Wat zou je stemmen? Dat is een grote vraag. Ja. Sorry.
Ja. Nou, het ging er al eerder over, hè? Voordat we de studio ingingen, was jij al, Kirsten-Jan, met Koos, onze grote baas, was je er al over aan het praten.
Iedereen
het
heeft het erover.
Onze levens. Ja. Terug naar jou, Jeroen.
Ja. De Gojo deal, nee, sorry.
Want eerder heb jij in je rubriek verteld dat je bezig was met die pitch voor het tijdslot van First Dates op NPO 3.
Ja, de NPO 3 pitch. Wat was wel heel leuk was, dat ik was later na die podcast ook bij de NPO voor iets heel anders. En blijkbaar wordt de podcast daar toch goed geluisterd. Want er waren meerdere mensen die zeiden... ik hoorde dat jullie meedoen met de pitch.
Heel goed.
Dus nou goed voor jullie dat je weet dat het daar beluisterd wordt. En toen hadden wij twee plannen. Een scripted reality idee. Wat niet per se de briefing was. Maar waarvan wij door analyse dachten... dat is de koers die echt gaat werken tot slot. En een echt reality idee. Het idee was eigenlijk elke week... een reality-serie geven aan een bepaald dorp in het land. Maar ik gaf toen al het voorbehoud... dat hangt natuurlijk wel heel erg af van casting... en hoe soepel dat gaat en of je die karakters gaat vinden.
Ja.
En in de tijd daarna zijn wij ook kritisch onderzoek daarna gaan doen. En we hebben ook een soort test-exercitie gemaakt. En deze pitch klinkt namelijk op papier echt heel tof. Je kan dit heel, ik zou zeggen, als concept heel enthousiast overbrengen... maar als je er echt diep in gaat duiken... kwamen wij meer en meer tot de conclusie... dat gewoon te risicovol is en ja, ik denk niet de kijker op die manier vast gaat houden. En dat je je te veel in bocht gaat wringen om al die karakters te moeten vinden. Dus hebben we eigenlijk afgezien van die reality pitch.
Okay.
En hebben we ons volledig gericht op de scripted reality pitch. Of drama light. Ik weet namelijk niet of scripted reality heeft namelijk een verkeerde associatie.
Ja, dat zei je vorige keer inderdaad.
En we hebben eigenlijk het reality idee geplakt op de scripted reality vorm. En daar is echt, ja, ik kan niet anders zeggen, over onze eigen pitch.
Wij zijn eens.
Een hele toffe pitch uitgerold en die hebben we ingediend. We hebben daarnaast ook groot dataonderzoek gedaan. Of groot, we zijn in verschillende plekken in het land langs de deuren gegaan. Of eigenlijk, moet ik zeggen, in Alkmaar heel specifiek. Langs de deuren gegaan rond het tijdstip om te kijken van wat kijken mensen dan. En ik bedoel, je kan een SKO zien wat iedereen op tv kijkt. Maar je kan niet zien wat ze niet kijken. Hè, of althans wat ze op streamers kijken. En binnen de doelgroep zagen we toch wel dat er echt op dat tijdstip met name bij streamers veel gekeken wordt.
En wat dan?
Ja, veel scripted. En veel light reality. En dat bracht ons eigenlijk ook dat... Hè, de scripted reality is natuurlijk de perfecte tussenvorm. Dat wij dachten, dat is juist een argument voor onze pitch. En...
Jullie hebben het nu voorgelegd. Hoe ziet dat er een beetje uit? Kan je wat verklappen van wat we dan ongeveer gaan zien?
Ja, het grappige. Ik zat zelfs te denken, we zouden zelfs die hele pitch wel online kunnen zetten. Ik had er met Tarek, mijn collega, over. Maar ik denk, misschien is dat net even, ook richting de NPO. Ik weet niet of dat nou... Maar misschien we kunnen dat later nog eens overwegen om te doen. Ik vond het wel leuk om gewoon eens te delen van hoe ziet bij ons dan zo'n pitch eruit.
Ja.
Ik zie nooit pitches van concurrenten, dus ik weet ook nooit zo goed hoe hun pitches er dan uitzien. Maar heel spannend, we hebben er echt wel volop ingezet. En ik hoop dat we in ieder geval in de volgende ronde, als er een ronde is, nog wat meer argumenten kunnen geven en nog wat verder de diepte in kunnen gaan. Maar heel spannend. Dus,
weet je al met hoeveel mensen je concurreert?
Nee, maar ik denk wel... in alle realiteit dat dit een grote pitch is waar iedereen het in ieder geval probeert.
Ja.
En dat ligt natuurlijk een beetje aan hoeveel moeite je daarin steekt, hoe serieus je pitch genomen wordt. En ja, kijk, ik denk dat het voor de NPO best spannend is, want ga je voor third party, hè, dus ga je voor een bewezen succes uit het buitenland. Ik kan me dat voorstellen, maar ik zou het ook echt heel jammer vinden.
Ja.
Ook echt als je NPO, dat je de kans hebt, en dat is natuurlijk ook wel waar Nederland om bekend staat, om met originele nieuwe dingen te komen. Dat het mooiste zou zijn als ze echt voor een originele pitch gaan kiezen.
Vind ik ook. Helemaal. Ik ga het er later ook nog wat meer over hebben, maar er moet vanuit de NPO gewoon meer Nederlandse content gekozen worden. Punt.
Overigens zie ik die koers daar wel, hoor. En zeker ook de gesprekken die we daar voeren. Ze zijn echt niet happig op oude wijn en nieuwe zakken. En dat vind ik eigenlijk heel mooi en sterk. Maar dat vergt natuurlijk wel ook een flinke stap aan de producentenkant. Maar die zetten we graag. Dus hopelijk volgende week of volgende keer, dat is denk ik over 2 weken, ja. Iets van een update.
Nou ja, even heel snel. Kijk, het grote succes van België, dat vertelde Lisette volgens mij ook, is mede dat gewoon de Belgische publieke omroepen heel veel Belgische content programmeren. En die gaan vervolgens internationaal. En RTL heeft dat nu met de Verraders gedaan. Groot succes. Onbekende wordt nu goed verkocht.
Ja.
NPO moet dat gewoon meer gaan doen. En gewoon het risico nemen om dan maar te falen. En desnoods, ze krijgen waarschijnlijk wat rechten van ideeën als ze het doen. Gewoon doen.
Ja, en die pitch openbaar maken vond ik wel een grappig idee.
Vind ik heel leuk. Ik vind sowieso natuurlijk, we vonden het leuk dat Jeroen dit aandurfde om dat gewoon hier te vertellen. Dat is al uniek. En als je zo'n pitch gaat delen is helemaal uniek. Want de meeste producenten die zitten als een soort hen op hun eieren en niemand mag wat zien. Dus het zou superleuk zijn. Ook voor studenten.
We zijn een beetje een scharrelkip die zo rond...
Hey, hoe zien de komende weken er dan uit? Zitten jullie dan druk naar buiten te kijken, naar de telefoon te kijken? Van wanneer
eagerly
waiting van de NPO bellen?
Nee. Kijk, je bent ondertussen gewoon druk met nieuwe projecten. En ook zowel met NPO als andere platformen, als ook aan de filmkant, hebben we een hoop nu lopen. Overigens in Australië zijn we ook bezig met een nieuw project. Dus we zijn er niet alleen voor Heartbreak High geweest, maar ook iets nieuws daar gepitcht.
Cool.
Dat hopelijk, als het allemaal een beetje mee zit, zich af gaat spelen in Bali. Dacht.
Oh. Oeh. Ja. Ook leuk om naartoe even te gaan. Ja.
Is het ook wat voor ons om daar een aflevering op te nemen? Daar Jeroen
in Bali.
De kosten van Koos naar Bali.
Lijkt me niet
verkeerd. En daar Jeroen interviewen.
Ja hoor, dat mag altijd volgens mij.
Hey, de volgende keer als jij hier bent, dan heb jij dus misschien nieuws over de pitch.
Ja. Ik heb er. Ik ben in ieder geval heel enthousiast over de pitch. Ik hoop dat ze dat aan de andere kant van de lijn ook zo zien. En hopelijk dan een update.
Ga je nu slapen?
Nee, ik moet nu al wakker zien te blijven tot vanavond. Anders ga ik een probleem morgen krijgen in mijn ritme. Maar vooralsnog...
Je komt heel goed over,
het best aan.
Ja, je bent heel
better
fris.
Than ever.
Voor nu.
Dat was dan weer niet zo'n succes. Maar ja. Jij wel, Jeroen Koopman van Newbie. Dankjewel. Ja, dat was Jeroen. Terug naar de zomerstop. Eerst maar even, waarom is die zomerstop ontstaan? Is dat echt vanwege de kosten of echt omdat mensen minder kijken in de zomer?
Dat laatste is het belangrijkst. Hè? De dagen worden langer, mooi weer. En dan zie je meteen een enorme drop in het aantal kijkers. Dus je merkt nu al met mooie dagen dat er heel weinig zenders meer boven het miljoen komen. Zelfs niet NPO 1. Dus dat is een groot probleem. Daarnaast zijn er heel veel adverteerders bij commerciële zenders die gewoon in de zomer gewoon minder geld uitgeven aan advertenties. De enige uitzonderingen daarvan zijn als er zomer events zijn, zoals voetbal of Olympische Spelen. Dan wordt daar natuurlijk veel aandacht aan besteed. Dus dat is het eigenlijk belangrijkste. In het verleden, en dat zie je ook nog wel eens, dat er wel wat geprogrammeerd wordt. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld programma's waar men niet helemaal zeker over is. Die durft men dan niet in het hoogseizoen, zou ik maar zeggen, de programmeren. En in het verleden heeft bijvoorbeeld de slimste mens altijd heel goed gescoord in de nazomer. Dus een beetje in augustus werden ze dan geprogrammeerd. En dat was een soort uitzondering op de regel en scoorde vervolgens fantastisch. Ik begreep dat ze nu wat later beginnen.
Ja, klopt.
Dus volgens mij pas echt eind augustus. Bijna het nieuwe seizoen, want dat begint eigenlijk in september. Dus ja, ik denk dat we ons moeten gaan instellen op een beetje een kale zomer dit jaar.
En ook geen sport?
Nee.
Dus geen grote voetbaltoernooien bijvoorbeeld?
Formule 1 alleen, hè?
Ja. Maar voor mijn gevoel gaat het ook steeds eerder dat ze eerder het loket dichtgooien, zeg maar.
Nou, dat valt wel mee. Over het algemeen gaat het altijd wel een beetje in juni gaat de boel op slot. Je ziet nu dat er sommige zenders al wat eerder zijn begonnen. NPO 3 is al best wel lang bezig met de herhalingen van First Dates. Maar NPO 3 is natuurlijk een drama eigenlijk sinds een lange tijd. Daar gaan we het ook nog wel eventjes over hebben. Scoort eigenlijk helemaal niet meer. Dat is echt wel droevig. Maar je ziet dat een Talpa en een RTL en ook nog wel NPO 1 nog best wel doorlopen nu met hun laatste series. Je had het al over Kopen Zonder Kijken is nog steeds bezig. Dus bij NPO 1 zijn er ook nog een aantal succesvolle series die nu nog lopen op dit moment. Dus is het wel redelijk normaal.
Over successen gesproken, je had het net over Even Tot Hier van de NPO. Wat zijn de programma's die jou zijn bijgebleven van de NPO afgelopen tv-seizoen? Dus los van Even Tot Hier.
Ja, nou ja, goed. Bij de NPO wat je wel ziet, vind ik, en dat is dat is positief, is dat het drama steeds hoger niveau wordt. Hè? Dus uitwerking van zoveel drama, ook op de streamers de laatste jaren, zie je het niveau echt omhoog. En dat zie je ook bij de NPO. Dus we hebben natuurlijk vorig jaar Rampvlucht gehad, die bekroond is, wat een hele mooie serie was. Oogappels, wat natuurlijk nog steeds een hele goede serie is. De Stamhouder was erg mooi, van Diederik van Rooyen. En daar kom ik later nog even op terug. En een redelijk recent Dag en Nacht, wat ook het heel goed heeft gedaan. Ja. Of heel goed doet. Dus het drama gaat heel goed. Reality bij NPO heeft het redelijk gedaan. Er zijn twee dingen die daar een beetje zijn uitgesprongen. Dus het Hoge Noorden met Dionne Staks. En Dionne Staks heeft eigenlijk een soort van de definitieve doorbraak. Ik weet dat wij iets van anderhalf jaar geleden het nog over Dionne hebben gehad, dat ze een beetje wisselend scoorde toen. Mm-hmm. Hè? De ene programma deed beter dan de ander. Inmiddels lijkt zij de soort kijkcijferkoningin van Max te zijn geworden en van NPO 1. Bijna alles scoort van haar. En ze doet het gewoon goed. Dus ze heeft inmiddels een soort van manier gevonden waarin ze iets kan toevoegen aan een programma. En het Hoge Noorden heeft het gewoon heel goed gedaan. Niet klein te krijgen met Paul de Leeuw was een soort van toch ook weer een nieuw programma wat het goed deed. En misschien wel het interessantst was natuurlijk het verhaal van Nederland, wat vorig jaar gestart is. En inmiddels ook het verhaal van Vlaanderen, wat het goed heeft gedaan. Wat eigenlijk een soort format is.
Ja.
Daarmee kom ik meteen op, vind ik, het probleem bij NPO 1 is dat eigenlijk zie je heel weinig formats bij NPO 1. Laten we zeggen, echte formats als in spel of game shows of gewoon wat de Verraders bijvoorbeeld voor RTL 4 heeft gedaan. En dat vind ik wel echt wel jammer bij NPO. En Erik had het er vorige week erover. Dat je ziet dus dat NPO 1 heel weinig risico neemt met nieuwe formats. En zeker van Nederlandse bodem. En dat vind ik wel echt wel erg dat onze publieke omroep die creatieve sector zo slecht steunt in die zin. Ze gaan wel voor nieuwe dramaseries. En we hebben bij Rijs TV Onze Man in Taliban. Doet het is een prachtig programma. En langs de nieuwe zijderoute. Ja. Allemaal prachtige programma's. Maar het zijn geen formats. Het zijn allemaal personality-based. Het verhaal van Nederland is dan misschien een format. Wordt ook verkocht internationaal. Is geen Nederlands format overigens. Dus ja, waar blijven die verraders van de NPO? Waar blijven die nieuwe shows die de creatieve sector van Nederland gewoon stimuleren? NPO, ga er eens wat aan doen. Gewoon bestel nou eens gewoon bij Nederlandse creatieve formats. Gewoon om weer ons op die kaart te houden. Want dat heeft Verraders echt wel weer gedaan. En dat vind ik echt wel ze toe te schrijven. Ze moeten gewoon meer daaraan doen, vind ik. Dus NPO op zich doet het goed, hè, nog steeds. Laat hier en daar wel wat steekjes vallen. Er zijn natuurlijk ook wel wat flops geweest. Daar komen we zo even op bij de NPO. Maar goed, over het algemeen heel steady.
Ja, want de flops waren altijd het leukste. Wie stelde het meeste teleur? Was het dan ook de NPO of SBS of RTL?
Nou ja, als we naar de flops gaan van de NPO, misschien moeten we het op die manier even doen. Want ja, RTL heeft natuurlijk ook een aantal best wel succesvolle dingen. De flops bij NPO zijn alweer redelijk vergeten. Maar je had vorig jaar een programma, dat heette Testcase. Nou, dat was een drama. Later hoorden wij dat op NPO 3 gepland was. Op een ander tijdstip is mij verteld. En uiteindelijk naar 1 gegaan. Nou, dat heeft niet gewerkt. Ruud en Oljay was natuurlijk een van de laatste grote drama's. Ja. Alles op NPO 3, zo'n beetje. Het NPO 3 is gewoon natuurlijk inmiddels gewoon scoort bijna niet meer boven de 200.000. Dat is echt heel erg. En je ziet een aantal programma's die het heel goed deden op NPO 3, zoals Top 2000, Agogo en dat soort dingen. Die zijn allemaal naar 1 verhuisd, mm-hmm, waardoor 3 helemaal is leeggeroofd. En ja, op een of andere manier weten ze daar niet meer dingen te zetten die scoren. Dus dat is echt jammer. En wat ik wel het grootste jammere vind, is eigenlijk gewoon een beetje de downfall van Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers geweest afgelopen jaar bij de NPO. Wat ik echt wel heel erg vind, dat die twee ervaren mannen zo gecanceld zijn. En je kan er heel veel over zeggen natuurlijk. En er zit allemaal het is allemaal niet mooi wat er gebeurd is. Maar dat die mannen zo weggezet zijn. En ik begreep dat Matthijs met een aantal mensen die slachtoffer zijn geweest in gesprek is, wat ik heel goed vind. Ik hoop ook echt dat Matthijs van Nieuwkerk terugkomt. En Tom Egbers eigenlijk ook. Want ik vind het gewoon niet in verhouding staan tot wat er gebeurt. Is dat die mannen gewoon helemaal van de buis zijn. Bovendien maakte Matthijs gewoon hele mooie programma's. Dus,
maar kan zo iemand nog terugkomen? Ja, jij zegt het zou mooi zijn als hij terugkomt. Maar na alles wat er is gebeurd. Want dan gaat hij daar staan. En dan ga je natuurlijk allemaal mensen hebben dat als hij iets fout doet van daar staat hij weer, die vent die dit heeft gedaan.
Ik vind dat ze gewoon terug moeten kunnen komen. Ik vind niet dat die mensen daarop mogen afgerekend worden op die manier. In zo'n ernstige mate. Met wat hij ook toevoegt aan Nederlandse aan de programma's in Nederland. Programma's die Matthijs maakte en ook, mm-hmm, en ook Tom. Tom maakte ook hele mooie programma's. Hè? Programma's die hij in Engeland maakte. Maar ja, gewoon hele mooie programma's. Ja, ik vind dat doodzonde. Nou ja, goed. Ik kan daar niet. Ik vind gewoon dat die mannen moeten terugkomen. Dus dat, ja, NPO. Een aantal dingen niet goed. Er zijn best wel veel flops gebeurd bij alle zenders. Bij RTL en SBS ook. Maar als we even naar de goede dingen bij RTL dan gaan. De grootste hit is natuurlijk gewoon de Verraders. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
En IDTV, die de Verraders maakt, heeft eigenlijk heel goed gescoord. Want Race Around the World had ik persoonlijk niet zoveel van verwacht. Maar door de hele goede casting die zij deden, echt goede casting, is het toch een heel leuk programma geworden. En ook wel een succes. En ik weet zeker dat dat terug gaat komen. En ook het onbekende lijkt het best op zich best goed te doen. Wordt nu ook internationaal al best wel verkocht. Frankrijk, België, begreep ik, allemaal aangekocht. En daardoor lijkt het ook goed te doen. Nou ja, ze hebben natuurlijk heel veel grote hits nog steeds. De Masked Singer, Kopen Zonder Kijken, noem ze allemaal maar op. Dus het is in die zin gaat het best wel goed nog steeds met RTL. Qua reality, wat is daar dan nieuw? Niet zo heel veel. Dat is misschien wel een beetje een probleem. Los van de Verraders, er gebeurt wel wat nieuws, maar ja, als je kijkt, het enige wat in reality wat ik wel de moeite waard vond, is de moeite waard. slim idee over het flippen van huizen. Ja, ja. Waarom was daar nog geen programma over? Wat kritiek op Tel, maar vind ik misplaatst. Ik heb daar geen probleem mee. En Videoland doet het gewoon goed. Dus RTL op heel veel vlakken is gewoon sterk bezig. Videoland, een van de favoriete dingen van de kijkers, was natuurlijk Echte Meiden. Wat het heel goed heeft gedaan. Heel veel kijkers heeft gehad. Maar ik vond bijvoorbeeld Sleepers een ontzettend goede serie. En er lopen er veel meer dingen bij Videoland die wel de moeite waard zijn. En volgens mij wordt Videoland gewoon heel goed bekeken. Dus dat zijn alle positieve dingen. Flops bij RTL, daar zit jij. Ik zie je ogen glinsteren. Dat vind jij natuurlijk het leukst. Er zijn nogal wat dingen misgegaan bij RTL. Vorig jaar had je een fantastisch nieuw programma. Ik meen van Robert en Brink, Opvoeden doe je zo.
Oeh, ja.
Dat was was wel een enorme misser. En het laatste is natuurlijk, ja, daar heeft iedereen het over gehad. Alles is muziek. Dat was ook wel een ding dat je denkt, waarom programmeer je zoiets? En ja, het grootste probleem bij RTL, daar hebben we het een paar weken geleden over gehad, is gewoon twee programma's na 8:30. Van allebei anderhalf uur. Ja. Ik blijf dat een probleem vinden. Iedereen volgens mij zo'n beetje.
Behalve RTL zelf.
Behalve RTL zelf. Schijnbaar
en de CFO.
Schijnbaar legt het ze geen windeieren. En weten ze nog steeds te scoren. Dat doen ze ook wel. Maar ik vind dat moet gewoon veranderen. Dus dat vind ik een beetje de flop bij RTL. Nou, SBS.
Hebben we zoveel ruimte op de server van Macromedia om alle flops op te noemen?
Dat gaan we ook niet doen, want dan worden we echt te
makkelijk.
Is ook te makkelijk. Laten we het even hebben over de succes van SBS, want die zijn er echt wel. SBS doet het echt beter dan vorig jaar. Scoort beter, misschien enigszins door wat we al zeiden, door de lange programma's bij RTL. Hun groot succes, VI natuurlijk, laten we eerlijk zijn. By far het grootste succes van de laatste jaren. En de kurk waar SBS op drijft. Miljoen kijkers gewoon elke dag. Ja, dat houdt gewoon je zender overeind.
Zeker.
Maar daarnaast was natuurlijk misschien het grootste succes van SBS The Tribute of the Bands. Ik ben er persoonlijk niet super enthousiast over. Veel mensen dus wel. Ik denk zelf dat het vooral toch kwam door Elvis. Dat die gozer was gewoon heel goed, die band. Het was eigenlijk geen band, het was gewoon een zanger. Maar goed, boeien. Het heet Tribute of the Band. En vervolgens zien we allerlei... Elvis is nooit een band geweest, maar doesn't matter.
Maar vooruit, ja.
De kans dat men het volgende seizoen allemaal gaan kijken... omdat dit seizoen zo goed was, zo goed scoorde, is groot. Dus, dat waren de dingen. De flops bij SBS, ja, dat zijn er natuurlijk gewoon heel veel geweest.
Ik dacht, er komt een hele... Maar je had maar twee programma's die het goed deden bij SBS.
Ja, nou, goed. Laten we bij SBS, laten we eerlijk zijn. Meester Visser doet het nog steeds heel goed, maar dat is niet heel origineel. De Meilandjes doen het eigenlijk ook nog steeds goed.
Lopen terug.
Ja, nee, maar allemaal doet het... zelfs die verschrikkelijke Peter Gillis doet het nog steeds. Die ik echt walgelijke man vind. Maar goed,
Hij heeft een nieuwe vriendin, hè?
Ja,
weer uitgebreid. Ze te kaken op tv laatst.
Ja, en
moet je ook mijn zin in hebben.
Ook heel stijlvol weer.
Ja,
wat,
een hele...
Hele stijlvolle dame.
Ze gaat de Nobelprijs gaan ze niet winnen, maar dat...
Nee, nou ja, goed.
Voordat we gecanceld worden, snel door.
Ja, dus ze scoren best wel op een... op veel dagen scoren ze steeds beter. En weten ze zelfs RTL te verslaan. Dus RTL moet echt wel een beetje gaan oppassen. Maar daarnaast staat natuurlijk dat heel, heel veel is mislukt. Eigenlijk te veel om op te noemen. En vooral bijna alles wat van John zelf vandaan komt. Ik moet even eerlijk zijn dat zowel VI als Tribute of the Bands ook bij John vandaan komt. Althans, VI wordt gemaakt door Talpa Entertainment. En Tribute of the Bands is echt wel door John ontwikkeld. Dus in die zin de successen zijn... Die twee successen zijn ook van hem. Maar ja, goed. Everstars, ja, we kunnen er niet omheen. En daarvoor zat nog een format dat heette de Nix Factor. Hè? Dat hebben mensen ook. Maar de lijst is eindeloos van programma's die gemist hebben. En we hebben natuurlijk een hele aflevering gemaakt over hoe kan het nou dat John, dat het zo misgaat met die programma's. Ja, dat blijft me nog steeds verbazen. Waarom komt er zoveel meuk uit Laren, zullen we maar zeggen.
Nou.
Daar moet toch wel wat beters vandaan kunnen komen. Nou ja, goed, dat zijn even de ups en downs.
Ja, wij gaan nog een paar weken door, maar daar op tv, het ouderwetse lineaire Station, even ertussenuit, de zomerprogrammering gaat aan. Verwacht jij van die grote zenders mooie producties? Dus dat een Talpa met iets mooi komt, of dat NPO die lijn doortrekt met mooie, nog mooiere drama-series, dat een RTL nog met leuke dingen komt.
Tijdens de zomer stoppen?
Nee, daarna. Oh, dus daarna, dat we vast vooruit gaan blikken.
Absoluut. Nee, dat verwacht ik zeker. Kijk, er zijn heel veel dingen weer in de maak. Er worden sowieso bij de NPO staan er ook weer een aantal grote dramaproducties ons te wachten. Ze blijven gewoon doorgaan. Dat is natuurlijk ook. Het nieuwe seizoen moet weer met nieuwe dingen gaan komen.
Ja.
De grote hits gaan we terugzien. Dus daar zal niks aan veranderen. Gaan we deze zomer nog wat interessant zien? Ja, daar twijfel ik heel erg over.
Ja,
ja, ik heb heel weinig aangekondigd zien worden. Hooguit wat soort van wegspelertjes van series waar men dus niet helemaal zeker van was van moeten we dit tijdens het hoogseizoen gaan programmeren. Dus die worden dan weggespeeld in de zomer. Maar ik kan me niet. Ik heb niet het idee dat er nou echt iets heel bijzonders aan gaat komen. Dus we zullen er gewoon met misschien toch met de streamers moeten gaan doen.
En dat is toch wel jammer, want de titel van deze podcast is Hoe overleef ik de zomerstop? Ja. Als jij niet echt titel zet, dan is het een beetje clickbait. We laten hem gewoon lekker staan. Hè?
Ja, nou ja, goed.
Maar er zijn niet echt pareltjes, leuke dingen waarvan jij zegt, nou.
Ik kan weinig. Nou, kijk, ik weet dat de NPO natuurlijk hebben elke zomer dat ze wat met die festivals gaan doen. Dus dat we op NPO 3 en dat misschien dat NPO 3 iets omhoog kan brengen. Ik twijfel dat daar heel veel mensen naar gaan kijken. Maar ik verwacht dat we wel weer veel afleveringen gaan krijgen over Lowlands en Pinkpop en alle grote festivals.
Het is toch ook de tijd voor typen zoals jij, voor creativiteit. Dat je echt iets tofs neer kan zetten, want dan heb je meer de ruimte. Ook meer om te experimenteren, om leuke formatjes uit te proberen.
Nou ja, NPO deed dat in het verleden ook. Die had in deze zomerstop hadden ze nog wel eens van soort experimentweken waarin ze dingen konden doen. Het nadeel daarin is dat het een moeilijke test is, omdat er gewoon vaak van weinig mensen kijken.
Ja,
dus dan, hoe goed wordt jouw programma dan echt gewaardeerd? Ja. Ik heb wel even lopen zoeken, maar ik kan het niet beter maken dan het is. Er komt niet heel veel aan waarvan ik zeg van daarvoor moet je echt gaan kijken.
Maar de eindconclusie is die zomerstop, ondanks die gigantische concurrentie met spelers als een Netflix en een Disney Plus en een HBO, die blijft gewoon. Dus die zenders die gaan er even uit en dan hopen ze dat wij weer aan het einde van de zomer weer terugkomen.
Ja, nou ja, en dat gebeurt ook wel in ieder geval voor de alle 50-plussers, zullen we maar zeggen. Die alle 50-plussers gaan allemaal weer terugkomen met kijken. We hebben het ook gehad over hoe oud de gemiddelde kijker is. Nou, die zijn allemaal 48 en ouder. Dus alles boven de 48 gaat gewoon in september weer voor de buis zitten. En alles daaronder, ja, gaan we die ooit nog bereiken? Dat is de vraag elke keer die we ons stellen.
Ja.
In ieder geval tot 40. Je ziet het aan de downfall van NPO 3. Die kijkt bijna niemand meer naar.
Nee.
Videoland weet nog wel redelijk wat jonge kijkers te trekken met zo'n echte meiden. Ik verwacht ook wel bij Videoland dat ze wat meer van dat soort content gaan programmeren. Omdat dat zo'n groot succes was voor ze. Maar ja, ik denk toch dat de streamers in die zin wat meer kijkers gaan trekken in de zomer.
We zijn er bijna, maar eerst even naar onze grote vriendin.
Zou het hier werken?
Lisette van Diepes is er gelukkig weer aankoopmakelaar en ze brengt altijd wat moois mee van het buitenland naar Nederland. Nou, je hebt eigenlijk alleen maar hits gehad, dus we hopen, nou niet dat we haar kunnen afbranden, maar misschien een keer dat we haar kunnen aanpakken op het format, hè?
Het woord afbranden gaat terugkomen in deze sessie.
Oh,
ja, we gaan het over koken hebben. Maar wat heel leuk is ik krijg sinds kort af en toe post van mensen die dan komen met een suggestie. Van, vind je dit niet leuk om te noemen? En wat denk je dat Kirsten en Jelle gaan roepen over dit en dat? Ja, dus ik doe even een zwaai naar Loek Schellens. En die schreef, wil jij eens kijken wat de heren denken van het feit dat het Belgische format Mijn Pop-up Restaurant, dat in 2014 op VTM liep, waarom dat nog niet in Nederland is. En dat is zo'n format waarbij mensen vanuit niets, zonder eigen geld, een pop-up restaurant moeten gaan organiseren. Vanaf de eerste moment tot aan de winstdeling. Dus ik ben er even ingedoken. En Loek, ik ben erachter gekomen dat dit een Belgische adaptatie is van een Australisch format dat wereldwijd eigenlijk heel goed heeft gedaan. En in Nederland al is geweest. Onder de naam Mijn Tent is Top.
Ja.
Maar wel in 2007, dus echt super lang geleden. Eigenlijk voordat mijn pop-up restaurant in 2014 dus op VTM kwam. Volgens mij was het met...
Net als Rotterdamse grote...
Herman de Blijker.
Herman de Blijker, die niks meer doet, hè, al een tijdje.
Nou ja, dat was dus de show die hij presenteerde. Ja. En dit format heeft dus internationaal als reguliere restaurantversies gelopen en als pop-up restaurants. Want je had My Restaurant Rules en My Kitchen Rules. Ja. Dat werd echt wel een brand vanuit Australië internationaal. Maar goed, Loek heeft me dus wel inderdaad aan denken gezet. Want wat gebeurt er in Nederland op dit moment op kookvlak? Terwijl er internationaal echt wel wat grote formats gelanceerd worden. Dus bijvoorbeeld Gordon Ramsay. Die heeft in Amerika een tweedubbele productieopdracht gekregen van zijn next level chef. Dat is een format dat op Fox lanceerde. Vlak na de Super Bowl en in één klap 17 miljoen kijkers kreeg. Zijn idee is dat elke chef vanaf nul zichzelf heeft moeten opwerken. Dus we zitten in een hele grote studio met naar een 15 meter hoge keuken te kijken. Onderverdeeld in drie verdiepingen. De bovenste super deluxe, mooie ingrediënten, lekkere sexy apparaten. De middelste al wat meer bescheiden. En de derde de kelder. Waarin natuurlijk alleen maar de shit ligt en de slechte messen, de bottenmessen, dat soort dingen. En de kandidaten moeten dus in alle drie de keuken zichzelf weten te bewijzen. En dan is er een hoofdprijs van $250.000. Dat heeft hij dus in Amerika gelanceerd. Dat is ook naar Engeland gegaan, al op ITV. Ook door hem weer gepresenteerd. Hij doet dat echt natuurlijk sensationeel goed internationaal. En het gaat nu ook naar Duitsland, begrijp ik. En ze zijn geloof ik ook bezig in Frankrijk. Dus dat is echt wel een grote. En daarnaast is deze week bekend geworden dat Channel 4, daar zijn we weer, met Netflix samen van Michel Roux, ook een zeer bekende chef internationaal, een format heeft gekocht dat heet Five Star Chef. En dat gaat de winnaar, ik weet van het format zelf nog heel weinig, en de lanceringdatum, dat ken ik allemaal niet, maar in ieder geval de winnaar van dat format gaat zijn of haar eigen restaurant krijgen in het befaamde Langham Hotel in Londen. Dus dat is echt wel een life changer als je die wint.
Ja.
Nou, dat zijn er al twee hele grote. Dan komen er nog wat dingen uit Frankrijk ook. Die doen ook grote kookformats, ook op patisseriegebied. En dus leg ik hem even bij jullie. Nederland en nieuwe kookformat.
Ik heb heel honger gekregen. Ja, dat is sowieso
afgebrand.
Als Lisette over eten aan het praten is. Maar.
Snap ik helemaal. Nou ja, goed, het niveau van de Nederlandse horeca wordt steeds hoger. Er zijn heel veel goede restaurants inmiddels in Nederland. Ook echt veel met sterren. Dus in die zin is het echt wel iets dat Nederland aan het meespelen is. Ik merk het ook als ik in het buitenland ben. Nederland kan echt concurreren met zelfs Frankrijk. En ik was in Sicilië. Dus zelfs in Sicilië eet je niet altijd veel beter dan in Nederland. Vaak wel, maar niet altijd. Dus er is zeker ruimte. Het lastige is, merk je dat de laatste seizoenen eigenlijk heel weinig kookformats gescoord hebben in Nederland. Dus in die zin lopen wij misschien zelfs wel achter, waar we vroeger wel misschien enigszins voorliepen, lopen we een beetje achter de feiten aan. Jij gaf al aan, Mijn Tent is Top heeft jaren geleden gelopen. Daarvoor was ooit nog eens format waar wij samen volgens mij nog wel eens mee gezeten, was de bar. Mm-hmm. Waren twee pop-ups bars die naast elkaar. Het probleem van dit soort formats in Nederland is dat ze heel duur zijn. Dus het zijn formats waar natuurlijk twee tenten, horeca gelegenheden voor moeten worden gehuurd, ingericht moeten worden. Dat kost gewoon een hoop geld. Dat kan bijna niet bij publieke omroepen. Dat moet ook weer gesponsord worden. Ook die problemen zijn er. En ik denk dus dat veel commerciële zenders, als ik naar RTL en SBS kijk, een beetje huiverig zijn op dit moment om iets te doen met koken. Daarentegen staat dus dat je ziet dus dat internationaal dus een aantal successen zijn. Dus misschien moeten ze juist wel weer eens wat gaan doen met koken, zou je denken. De vraag is of het dan dit format is. Mijn Tent is Top.
Kijk, ik zat nog te denken bij mijn Next Level Chef, want dat heb ik gekeken en dat ziet er ook natuurlijk ontzettend duur uit, die grote studio. En het enige is waar ik over geïnformeerd ben, is het feit dat ze in Noord-Engeland, in Manchester, zijn ze in studio's allerlei sets aan het bouwen voor Amerikaanse formats. En dat blijkt dus dat je als je een als je die opzet pakt en je neemt je studio in Manchester, regionaal wordt dat gesupport door de Engelse regering.
Ja.
En je laat je talent en je mensen uit Amerika overkomen om dat hele format op te nemen in Manchester in plaats van in LA. Dat dat gewoon goedkoper uitpakt. Dus ik dacht ineens, ja, wellicht is bij Next Level Chef. Ik weet niet waar deze studio stond voor Fox. Ik ga er even vanuit dat die gewoon in Engeland stond. Of in Amerika stond. Maar als je die bijvoorbeeld in Duitsland of in Europa zou neerzetten, Nederland, en daar een aantal landen gebruik van zou kunnen laten maken, dan heb je alweer een kleine productiehub, zoals het heet. Ja. En dan is het wellicht makkelijk te doen met de kosten. Maar het is geen makkelijke opdracht.
Nee, en je ziet van wat zijn nou de formats die in prime time, hè, met koken gescoord hebben in Nederland. Dat is lastig. Dat is al best wel een lange tijd geleden. Ja. Veel zitten natuurlijk in de vooravond.
Ja.
Vaak moet het dan weer met celebrities die gaan koken. Met onbekende mensen vinden het weer spannend. Dus ik denk dat dat het probleem is. Huiverig vanwege de kosten durven we het prime time te programmeren. Maar daarom vind ik de tip leuk van Luke was het volgens mij. Hè?
Ja.
Het is echt wel iets dat je denkt, nou, misschien moeten ze het eens aandurven, hè? In plaats van de zoveelste talentenjacht. Laten we eens gaan weer naar koken gaan.
Lekker gaan eten. Ja. En Luke, bedankt voor het luisteren ook.
Ja,
dat is
heel
mooi,
leuk.
Toch?
En leuk voor tips. Kom maar door met die tips.
Ja,
dat vinden we leuk.
Dankjewel. Tot volgende
tot
week.
Snel.
Dat was weer leuk met Lisette. Maar wat ook leuk is, is jouw tip voor de bingers.
Ja, ik heb een tip voor de bingers van NPO. En dat is een serie die is net begonnen. Ik weet niet of jij hem al hebt bekeken. Je kan de hele serie op NPO Plus weer kijken. Maar hij loopt nu ook. En dat heet Anoniem. Een nieuwe dramaserie op NPO.
Heel veel vrienden van mij die zeggen dat het echt fantastisch is.
Ja, nou, dat is van de maker Diederik van Rooyen. En dat is een hele talentvolle maker in Nederland. Bekend van Penosa natuurlijk. Maar ook De Stamhouder heeft hij gemaakt.
Ja.
Dit is gewoon een hele goede serie. Alles klopt eraan. Hele goede acteurs. Jeroen Spitsenberger, Marcel Hensema.
En nog wat.
Er zitten echt grote namen in. Dialogen zijn goed, geluid is goed. Alles eigenlijk is gewoon goed gedaan. En het verhaal is ook leuk. Dus het is een geschiedenisleraar die een beetje ingezakt en ingeslapen is aan de medicijnen zit. En die gaat, nou, ik zal niet te veel spoilers geven, maar die gaat zijn leven omgooien. Nou, dus dat is een beetje Amerikaanse insteek. Dus echt wel, ik vind een van de betere series van de laatste tijd weer.
Tof, die wil ik wel zien.
Anoniem, ja.
Dan ga ik jou bedanken en dan zeggen we zijn de volgende week weer. En dan hebben wij een uitje, want normaal zitten we hier altijd in de studio van Mike for Media. Maar dan gaan we met z'n tweeën naar Beeld en Geluid.
Ja.
Naar de Streaming Video Awards.
De Streaming Video van Binding, hè? Dim Branco was hier natuurlijk een aantal weken geleden te hebben. Dus ik ben heel benieuwd wie er genomineerd gaan worden en de prijzen gaan winnen. Want ze hebben heel veel categorieën, begrepen.
Heel veel categorieën, dus we gaan mogelijke winnaars daar ook spreken. We gaan daar rondlopen. Misschien kan jij daar mensen nog wat tips geven of dat wij nog een sponsor kunnen vinden. Je weet het niet wat allemaal rondloopt.
Ja, sponsoren. Nou, mijn vrouw die zegt elke week, oh, die luistert elke keer naar een andere podcast van iemand anders en die zeggen dan, zij hebben wel een sponsor.
Dus misschien is dat het doel.
Ja, nee.
Voor mijn vrouw voor nieuwe huizen.
Ik word elke keer weer erop gewezen. Zij als enige podcast in Nederland geen sponsor hebben.
We zijn onafhankelijk.
Hè? Wij zijn heel onafhankelijk.
Ja. Maar een zak met geld, daar zeggen we geen nee tegen.
Wij zijn omkoopbaar. We blijven natuurlijk gewoon hoeren.
John de Mol meldt je. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.